Iedereen. Als ik het goed heb, is dat inmiddels een jaar geleden dat ik hier was. Amai, hè? Wat gaat de tijd, traag of vlug? Vul het maar in. Hè? Goedemorgen. Nu, het tekstgedeelte van morgen is niet zo voor de hand liggend. Toen ik een tijdje terug daarmee bezig was, ik ben een beetje bezig met de Hebreeënbrief. En mevrouw vroeg, waarover ga je spreken? En ik noemde de tekst. En toen keek ze mij zo heel bezorgd aan van, ga je daarover spreken? Nou, dat vind ik juist bijzonder. Dat zijn teksten die mij aanzetten, die jullie moeten aanzetten om dieper erop in te gaan. Waarom wordt dit hier gemeld, gezegd? Dat is een heel belangrijke brief. Laten we eerst een keer het gedeelte lezen. Ja. Hebreeën 11, sorry, 5 vers 11 tot 14. Ja. Over hem, dat is de Heer Jezus, zegt de Hebreeuwse schrijver, hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat getraag geworden zijt in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Tot zover. Nu, we hebben vanmorgen al gehoord, Advent. We zijn de tweede Adventszondag. En Advent betekent gewoon tijd van de verwachting. En vooral de bezinning. Ik weet niet of je dat weet, maar heel wat kerken, de gereformeerde kerken, maar ook in de katholieke kerken, dacht ik, is paars, zeg maar, de kleur. En van deze tijd. En dat heeft te maken met bezinning. Paars is de kleur van de bezinning. En het gaat over licht brengen in je eigen leven. Licht brengen in je eigen leven. Oké. Waarom dat tekstgedeelte? Nu, u zult merken vanmorgen, dat ga ik proberen duidelijk te maken, dat het veel actueler is dan je misschien zou denken. En als je de Hebreeënbrief, ik zal het even kijken, eventjes gauw, een kort overzicht, dan zie je in hoofdstuk 2 gaat het over luisteren, hoofdstuk 3 over niet verharden, in hoofdstuk 5 gaat het over de traagheid, 6 volwassenheid, geloofsgelden, oefening, vrucht. Het gaat allemaal over training, volharding, discipline. Dat is eigenlijk het hele thema in de Hebreeënbrief. En de reden waarom hij hier in hoofdstuk 5 niet verder kan gaan over dingen die moeilijk te zijn, te moeilijk zijn voor die mensen, gaat over het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Maar, geen nood, dat gaat hij toch uitleggen in hoofdstuk 7. Dus vanmorgen, wees niet bedroefd met dit tekstgedeelte. Nee, het is juist een gedeelte die ons zal aanzetten tot een aantal dingen die ik wil duidelijk maken vanmorgen. Ik wil beginnen. Even kijken. Ik heb iets meegebracht. David, het zijn geen parels, maar het zijn stenen en zand. Dat is een bokaal. En dat is een metafoor die een... Sorry, dat is een beetje een afwijking nog van het tijd dat ik leraar was. Hè. Dat is een metafoor die in feite gebruikt is. Wie kent die metafoor? Dat is van Stephen Covey. Zeg je die man iets? Een manager in Amerika, heel beroemd geworden. En inmiddels heeft dat al verschillende, zeg maar, variaties opgeleverd. Maar het gaat hierover. Die bokaal stelt je eigen leven voor. En dan daar zit zand in, daar zitten kleine keien in, grotere keien en uiteindelijk dan een grote stenen. En die grote stenen heb ik hier, kan er maar één in doen, maar dat moet er normaal veel zijn. Nu, hij legt uit al die ingrediënten, zo zijn ze niet echt, maar goed. Het zand stelt iets voor, dat zijn de dingen die belangrijk zijn in je leven, maar eigenlijk niet zo belangrijk. Dat kunnen hobby's zijn of kleine dingetjes. Ja? Dat kan zijn lekker eten. De keien, dat is al iets meer. Hè? Dat kan je werk zijn. Kan je auto zijn. Ja. En dan de hele grote keien, dat stelt dan voor de belangrijke dingen in je leven. Dat kan zijn je gezin. Maar ook bijvoorbeeld je geloof. Ja. Nu is het punt. Ik ga in de volgende dia. Zie je? Je ziet nog een keer. Ja. Voilà. De vraag is, als je begint met de kleine dingen in je leven die heel veel tijd en beslag innemen, en uiteindelijk de belangrijkste dingen het laatst in de bokaal doet, dan kunnen ze er niet meer in. En nu is de vraag, als je nu de zaken omkeert, dezelfde hoeveelheid zand, dezelfde hoeveelheid stenen, dezelfde hoeveelheid keien. Kijk eens, als je eerst begint met de grootste, belangrijkste dingen in je leven, dan kan het er wel allemaal mooi in. Zie je het? En nu is de vraag van morgen bij jullie, wat is belangrijk in jullie leven? Wat is belangrijk in jullie leven? Wat zijn de grote keien? Gaan die er eerst in of komen die er het laatst in? Ja. Dat is een heel belangrijk punt. Nu, ik wil vanmorgen een drietal zaken naar voren brengen. Principes die toch wel beslissend zijn. En het eerste is, wat we gezien hebben, ook vanmorgen in de tekst, is groeien naar geestelijke volwassenheid. Nou, ik moet je niet vertellen, jullie kennen allemaal het liedje nog. Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag. Ik heb dat geleerd als klein kind in de zondagschool en op kamp, en met de gebaren erbij, en dat was fantastisch. Maar vandaag vraag ik me af, groeien waartoe? In wat groeien? Wat groeien? Ja, als je klein kind bent, dan denk je van, nou, ik moet gewoon letterlijk groeien. Hè? Figuurlijk, niet eens, maar vooral letterlijk. Kijk, het probleem bij de Hebreeën was, er is geen groei meer. Geestelijke volwassenheid in heel die Hebreeënbrief wil duidelijk maken, dat is een proces. Je start met melk. En je werkt toen aan vaste voeding en het vraagt oefening. Tijd. Aandacht. En wat we hier zien bij de Hebreeënbrief, dat is precies het integendeel. Ze staan stil. En we kennen het gezegde, stilstand is achteruitgang. En ze zijn traag geworden. En het Griekse woord die hier gebruikt wordt, ze zijn traag geworden in het horen, is ze zijn lui geworden. Ze zijn laks geworden. En ze luisterden er wel, maar hun hart stond niet open voor diepere geestelijke waarheden. Ze zijn niet meegegroeid met hun geloof. En ik vroeg me af, hoe komt dat? Je kan dan natuurlijk, ja, na een tijdje kun je in je leven heel interessante dingen doen, of je komt tot geloof, dat is ook zoiets. Hè? Of je hebt een nieuwe auto, weet je wel, denk aan de bakal, of een nieuwe hobby. En in het begin is dat allemaal uitdagend interessant, maar een tijdje kan dat een beetje, weet je wel, beginnen afzwakken, want het wordt gewoon net zoals speelgoed voor de kinderen. Hè? Sinterklaas is geweest, dat is allemaal nieuw, maar misschien, kijk eens, over 3-4 weken, is het nog zo enthousiast onthaald door het kind? Bij sommigen wel, bij anderen minder. De vraag die hier bij mij opkwam is, hoe komt het dat zij niet zo meer geïnteresseerd zijn? Is het misschien wegens gebrek aan kennis? Of zijn ze onkundig geworden? Ze hadden namelijk de gewoonte, of tenminste de neiging, laat ik zo zeggen, blijkt achteraf, dat ze in oude gewoonten zouden terugvallen. Oude religieuze gewoonten, want er waren Joden die hier aangesproken worden. De Joodse wet, de offers, zie het. Het uitdagende, het prikkelende was er een beetje vanaf. En hun bokaal, hun leven, hun bokaal wordt gevuld vooral door kiezels en zand, in plaats van te bouwen op die ene grote hoeksteen. De Heer Jezus. Dat veel mensen vandaag ook in die situatie terechtkomen, ook vooral christenen, zou je kunnen afvragen, is dat door gebrek aan kennis? We leven vandaag in een tijd, mensen, waar kennis voor het grijpen ligt. Een paar maanden terug, ik was er jammer genoeg niet bij, maar ik hoorde van een vriend van mij. In Dexmuiden was er een gastprofessor die kwam. Ik ben eventjes zijn naam kwijt. Present, ja. Die was in Dexmuiden om te spreken over AI, dus artificiële intelligentie. Zijn er mensen die daarbij geweest zijn? Eén iemand. Ik zou zeggen, kom naar voren. Geef maar. Hoe vond je het? Laat het zo vertellen. Hoe vond je het?
Moeilijk.
Moeilijk? Ja, je bent natuurlijk een professor, hè. Ik heb ervan genoten. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Dat is een christen. Hij gaat naar gemeente de Burgt of de Bron in Gent. Dat is een fijn christen. En hij werkt voor een bedrijf qua bouw en dergelijke. Maar ook is gastprofessor in Gent. En hij vertelde daarover. Heel bijzonder. Een klein voorbeeld. Wie is er vertrouwd met artificiële intelligentie hier? Ja, achterin. Jammer, zijn hier stelletje jongeren die net weg zijn. Die hadden hier eigenlijk moeten zitten vanmorgen. Dat hadden we kunnen uitdagen, kunnen testen. Nu, artificiële intelligentie, dat is al zodanig gevorderd dat we het eigenlijk gebruiken zonder dat we eigenlijk toestemming geven. Ik bedoel, dat is al zo ver gevorderd. Klein voorbeeldje. Een paar jaar terug. We moesten in de familie, de kinderen en de ouders en de grootouders, gedichtjes maken om pakjes uit te delen. Je kent dat wel. Hè? En mevrouw heeft daar geen probleem, maar ik zit daar over te zweten en na te denken. Van, we moeten rijmen en dichten en doen. Zegt een van mijn kleinkinderen. Hij zegt, opa, je maakt daar toch geen probleem van? Hij zegt, je gebruikt toch gewoon ChatGPT, ken je dat? Hij zegt, een paar dingetjes en al. Oh. Zo kwam ik een aantal jaren terug in aanraking met ChatGPT. Nou, sindsdien gebruik ik dat heel veel. Maar pas op, het is natuurlijk kennis die er wij ingestopt hebben. Die de mens erin gestopt heeft. En ChatGPT, als je dat gaat bestuderen, wat ook die professor vertelde, is heel interessant, maar is kennis die, zeg maar, vanuit de mens komt. Dus dat is voor een stukje gemanipuleerd. Heel interessant. Hij zegt, voor het ogenblik is het zo, als wij een beetje artificiële intelligentie zouden kunnen begrijpen, zouden 20.000 jaar moeten leven, 20.000 jaar om die kennis op te doen. Kennis. We hebben kennis te over, maar de vraag is de kennis die het ertoe doet? Ja. We leven in een tijd waar het allemaal zo makkelijk is. Waar we misschien een beetje laks en lui zijn geworden, want je hoeft geen opzoekingswerk meer te doen. Hij vertelde zelfs, misschien dat je het nog herinnert, binnenkort wordt dat misschien de nieuwe Messias. Maar je vraagt wat en het antwoord is er. En straks misschien dan ook voor medische oplossingen, misschien de wondermessias er zijn. Ik heb dat probleem, dan moet je dat doen. Ga dat pilletje halen, ga naar die dokter en doe die operatie. En steeds meer bedrijven, steeds meer organisaties doen beroep op artificiële intelligentie. We hebben geen gebrek aan kennis. De vraag is, hoe wordt onze bokaal gevuld met welke kennis vandaag? En pas op, geen probleem, hè? Want dat zei jij ook. Soms mensen zeggen, het is van de duivel, computer. Wel, nee. De vraag is, hoe wordt het gebruikt? Welke informatie haal je eruit die erin gestopt is? Lees je Bijbel elke dag. Dat kun je ook doen met artificiële intelligentie. Je kunt fantastische Bijbelstudies maken, fantastische preken. Maar de vraag is natuurlijk, is het allemaal correct? Ze zijn traag geworden. Niet omdat ze geen kennis hadden, want ze waren heel goed bij die kennis. Maar een stukje afvlakking. Het was niet meer, misschien we kennen het allemaal, je denkt dat. Hebben jullie eens gehoord van het Peter Pan figuurtje van Disney? Nu, blijkbaar zijn Hebreeërs hier, en dat bestaat ook vandaag, bedoel, dat is officieel in de psychiatrie, mensen die aan het Peter Pan syndroom lijden. En dat zijn mensen die eigenlijk nooit volwassen willen worden. Maar andere woorden, geen verantwoordelijkheid willen dragen. Net zoals in het kinderlied. Je kent dat wel, hè? Lees je Bijbel elke dag. Omdat je groeien mag. Maar we weten, je mag als volwassene dat ook nog zingen, hoor. Alleen ik denk dat wij allemaal het niet meer zo onbevangen zingen. We zijn niet meer zo naïef als toen. Gebeurtenissen in ons leven, de zaken die vandaag in zich in de wereld afspelen, de turbulente tijden waarin we leven, zaaien soms twijfel in je geloofsleven. Ook in mijn geloofsleven. Met de opgedane kennis, voor de mensen die al jaren in het evangelie, zeg maar, onder het gehoor van het evangelie leven en zitten. Mensen die al 40, 15 jaar Christen zijn. Misschien stel je vragen bij bepaalde teksten in de Bijbel, zoals vanmorgen. Aanvechtingen rond Gods woord. De toekomst van je kinderen en kleinkinderen. Maarten Luther zei het al. Het geloof is een onrustig ding. En het is inderdaad zo. Maar iemand die bouwt op de hoeksteen van Christus, mag weten dat hij tegen de verdrukking ingroeit. Naar volwassenheid. Je krijgt een andere kijk op het leven. Een nieuw vertrouwen. Groeien in geloofskennis. In geloofsleven door de geloofspraktijk. En met vanmorgen gevierd. Daarom is het zo goed dat het geen gewoonte wordt, maar een vast weten als we ook het avondmaal vieren. De hoeveelste keer hebben we avondmaal gevierd dan? En dat is niet maar om ons te amuseren en een bepaald ritueel in voegen te houden, maar om precies die kennis, de diepgang ervan te beseffen, iedere keer mensen beseffen wat er gebeurd is. Als Jezus aan het kruis hangt, er zijn vele andere mensen aan het kruis gegaan. Hè? Hebben veel lijden gekend. Maar wat is nu zo bijzonder aan de Heer Jezus? Als Hij aan het kruis hangt, neemt Hij de zondelast van de wereld op zich. En je moet eens goed denken, dat is voor de zonde van de mensen die voor de Heer Jezus er waren. En ook daarna allemaal. Ik bedoel, je moet dat proberen tot je in te laten zinken. Dat is niet zomaar aan het kruis hangen, maar dat is alle last van al de zonde en de ellende en de miserie van de eeuwen ervoor en daarna. De redding is compleet. Maar het heeft wat gekost. Nu, ons tekstgedeelte van morgen gaat dus over groeien, volwassen worden. Zo gaat het ook in het gewone leven. Hè? Een baby die groeit op naar volwassenheid. En later draagt die verantwoordelijkheid. Eerst ben je leerling en later heb je iets te vertellen aan andere mensen. Ja. Je gaat eerst naar school en later is de bedoeling dat je het ook weer kunt doorvertellen aan je kinderen. Ja. Oké, ik geef toe, bepaalde vakken liggen wat minder voor de hand. Hè. Ik hoef mijn kleinzoon niet meer te vertellen hoe dat een bepaalde wiskundige formule in elkaar zit. Ja. Maar eerst ben je een akker die bewerkt wordt en later breng je gewas voort. Dus groeien hoort erbij. Dat is ook zo voor de jaren dat je al naar het evangelie komt luisteren. In een bijbelstudie, in de prediking. Weet jullie nog wat jullie gegeten hebben 3 maanden terug? Nee? Hele dagen pizza, David. Iedere dag pizza. Sommige mensen weten dat wel. Ah, was het een dinsdag? Ah, dan is het onze frietdag. En de anderen zijn nee, het is onze visdag. Maar wat ik hiermee bedoel te zeggen is het volgende. Wij weten niet meer wat we gegeten hebben zoveel maanden terug. En we weten ook waarschijnlijk niet meer wat vorige maand of 2 maanden terug in de prediking is gezegd geweest. Maar het geeft je wel gevoed. En je bent gekomen tot waar je nu bent. Dat is ook zo met je dagelijks eten en drinken. Dat is ook zo met prediking. En dat was iets wat een probleem aan het worden was bij de Hebreeënbrief. Onderwijs. Geloofsonderricht. Ja, dat was heel belangrijk in die tijd vandaag ook. En ook onze visie op de kindertijd en de tijd van de volwassenen is veranderd. Ik denk dat Belinda dat ook wel weet vroeger. Als we de kinderen les gaven, toen we zelf kinderen waren, leerden we dat vanuit de wereld van de volwassenen. Ah, je moet naar school gaan en je moet je best doen. Want later... En dan vul je maar in. Ja. Diploma's halen, een vak leren, op eigen benen leren staan, normen en waarden bijbrengen, zodat ze straks zelf die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het is een beetje veranderd vandaag in het onderwijs. Met zo'n goede dingen, ook wel minder goede dingen. Maar goed, vandaag wordt de nadruk gelegd op de zelfontplooiing van het kind. En dat wordt steeds belangrijk. En er wordt meer en meer gedacht vanuit de wereld van dat kind, wat goed is. En er wordt vandaag heel veel toegesneden op het kind, op de leeftijd van het kind. Denk maar aan de vele kinderprogramma's. Toen ik nog een klein mannetje was, hadden we 1 keer per week televisie. Tenminste, toen we een televisie hadden. En het was er nog zwart-wit. En het was, ik weet nog goed, Joël en de Alverman en kapitein Zippos. Maar voor de rest was er niks. Maar vandaag zijn er zoveel kinderprogramma's. Kinderkleding, kinderspeelgoed, kinderbijbels, kinderpreken, kindersamenkomsten, alles wat wils. De kinderen leven in weelde. En dat is fantastisch. Maar beide benaderingen hebben voor- en nadelen. Denk maar aan de term, een moeilijke term, het paternalisme. Hè? Vader. Vader was thuis. En vader zorgde voor het gezin. Soms woonden nog een tante en een onkel mee. Hè? Die niet van de straat geraakten, zeiden ze toen. Hij had een groot gezin. Paternalisme. Maar het werkte mondigheid en zelfstandigheid niet in de hand. Integendeel. Maar je hebt ook het omgekeerde. En dat noemt men met een moeilijk woord infantilisering. En dat wil zeggen, die geloofsoverdracht van normen en waarden zijn aan het verdwijnen. Je mag geen kind meer zijn. Je moet al bijna volwassen zijn als je 10 jaar bent. Want je moet met alles kunnen meepraten. En vandaag is dat niet moeilijk, want al zijn maar artificiële intelligentie en noem maar op, al die programma's voor de kinderen, TikTok en noem maar wat, die maken ze heel gauw volwassen. En de realiteit is wel dat kinderen vandaag van jongs af aan, in een gevaarlijk complexe wereld terechtkomen. Drugs, internet, verkeer, media. Ik hoorde onze drugscommissaris van de week zeggen dat de leeftijd steeds kleiner, of tenminste lager wordt. 12 jaar kinderen die aanslagen plegen, die bommen gooien in Antwerpen of weet ik wat. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen in hun bokaal van kleins af aan reeds het fundament en het gebinde, zeg maar, van een geestelijk huis leren kennen en herkennen. Waarin Jezus de belangrijkste steen wordt in het gezin. Zo belangrijk voor een levensgroei. Hè? Men zegt altijd, de eerste 7 levensjaren van een kind zijn beslissend. En dat is ook zo. Ja. Groeien naar geestelijke volwassenheid begint al van jongs af aan. Het tweede is, ik moet een beetje opschieten. Onderscheid maken tussen goed en kwaad, zegt de Hebreeënbrief. Dat is belangrijk dat jullie dat kunnen doen. En zoals ik zei, het huis van een fundament wordt gevormd door de normen en waarden die men hanteert. Ja, het is natuurlijk allemaal zo simpel niet meer om kwaad en goed van elkaar te onderscheiden vandaag. Ik denk aan een voorbeeld. Wat vroeger misschien slecht was, is vandaag helemaal niet zo slecht meer. En omgekeerd ook. Ik dacht aan een voorbeeld. Misschien dat de dames het nog kunnen herinneren, ik weet het niet. Maar ik las van in de jaren 50 in Nederland. Was er een groot probleem en hielden ze kerkelijke vergaderingen, zelfs bijna een synode, over het feit of de vrouwen nu wel of niet nylonkousen mochten dragen. En dat was ook zo. In bepaalde ziekenhuizen mochten de verpleegkundigen geen nylonkousen dragen. Nee, dat was veel te modern. Wie valt er daar nog over vandaag? Dingen veranderen. En de vraag is, heeft dat met onze moreel inzicht te maken? Goed en kwaad, wat is dat? Een voorbeeldje, er zijn zoveel dingen die niet goed en niet kwaad zijn, die daartussenin liggen, ook in de Bijbel. Men heeft daar een heel bijzonder woord voor, dat zijn de adiaphora. Dat zijn de dingen die geen verschil maken. Neutraal, moraal neutraal zijn. Men noemt ze ook wel eens de indifferentia. Dat zijn dingen die eigenlijk niet zoveel uitmaken. Of je nu gaat fietsen, op zondag wel of niet. Ja, soms zijn kerken daarover gevallen, vaak winkelen. Die strenger of milder tegen de zaken aankijken. Iemand vertelde mij, als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, is misschien over 50 jaar het gele genderprobleem geen probleem meer. Vindt iedereen het doodnormaal? Ja. Of nu man bent of vrouw, maar nee. Misschien zijn er geen man of vrouw meer en zijn er allemaal tussenposities. Ja. En zal het heel normaal zijn? Zoals in de dagen van de rechters. Goed, slecht, goed, slecht, goed zijn. Op het einde was er iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En zegt de Hebreeënbrief, jullie moeten leren met alle fijngevoeligheid te onderscheiden waar het werkelijk op aankomt. Tussen goed en kwaad. Oh, zeggen sommigen, je moet je hart volgen. Goh, wat zegt de Bijbel? Arglistig is het hart. Arglistig is het hart. Meer dan ene ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dus dat moeten we ook niet volgen. En dan? Weten wij nog wat goed en kwaad is? Jesaja, toen hij geroepen werd in hoofdstuk 6. Dat vind ik zo'n prachtig, bijzonder gedeelte. In hoofdstuk 5 spreekt God over een wijngaard. Het loopt verkeerd, het volk Israël loopt verkeerd. En op een gegeven moment staat er in hoofdstuk 5 dat ze goed hebben ze omgedraaid voor het kwaad en het kwaad hebben ze omgedraaid voor het goed. Dat is helemaal verkeerd. Herken je dat ook vandaag? Iedereen zijn waarheid. En in hoofdstuk 6, dan komt het, wordt Jesaja geroepen. En dan krijgt hij een visioen. En hij komt voor de troon van God. Hij komt in die troon. En wat gebeurt er? Jesaja wil terug. Hij schrikt. Hij wil weglopen. En hij zegt, wee. Wee, o God. Wee betekent eigenlijk zo goed als een vervloeking. Vervloek mij, God, want mijn lippen zijn onrein. Dat van mij en mijn volk. Wanneer weet je wat goed en kwaad is? Als je in het licht van God verschijnt. Als zijn licht in jouw leven komt, gaat dat wel steeds duidelijker worden. Maar Jesaja zegt, ik kan het niet. En dan komt een engel, de gloeiende kolen zijn lippen reinigen. Nu ben je rein. Jullie kennen ongetwijfeld David Paulsen, een Britse bijbelleraar. En hij zei, dat van Jesaja moeten we heel ernstig nemen. Want we beseffen het niet. Het is niet alleen de dingen die we goed en kwaad doen. Maar hij zei het volgende. Is er een man of vrouw op aarde die kan zeggen, ik heb altijd gezegd wat juist is? Ik heb altijd vriendelijk gesproken tegen anderen. Ik heb altijd gezwegen wanneer ik moest zwijgen. En ik heb ook altijd gesproken wanneer ik eigenlijk moest zwijgen. Herken je dat? Als je in het licht van God komt. En hoe meer je in dat licht komt, dan zink je weg. Zoals Petrus dan zegt, och Heer, toch. Ik ellendig mens, zegt Paulus, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Kijk, en dat wil de Hebreeuwse schrijver duidelijk maken. Als je in Gods licht komt te staan, dan heb je altijd de neiging om weg te lopen. Hebben jullie dat soms niet? Dat je denkt van, oei, oei, doe ik het wel goed. Als klein kind heb je dat al, als volwassen denk je misschien niet zo. Hè? Want je wil groeien. Hè? Lees je Bijbel elke dag, je wil groeien. Maar dan zijn er momenten dat je denkt, nu wil ik weglopen. En hoe meer dat licht van God bij je binnenkomt, dan denk je van, God, ach, ben ik niet waard. Ik heb zo van die momenten, denk God, oh, ik ben het niet waard. En net zoals Jesaja. En dat is het licht van de wereld. Dat is de bezinning van de adventstijd. Waar staan we in ons leven? En het derde van vanmorgen, want ik moet een beetje afronden. Het derde is je zintuigen oefenen door ervaring. Jullie hebben vast gehoord van C.S. Lewis. Ja. Was eerst een atheïst en dan later is hij een fijn christen geworden. En hij schrijft in de jaren, in de oorlogstijd, ontvangt hij van collega's een brief, een boekje over de Engelse taal die de leerlingen moeten onderwezen krijgen. En hij gaat dat lezen zo. En hij leest dat en hij schrijft daar een boekje over. Dat is een klassieker geworden. En het gaat eigenlijk over, vertaald, de afschaffing van de mens. En het gaat over het volgende. Als je morele waarden, en die mensen dus, de mens, de morele waarden en esthetische waarden, zoals goed en kwaad, schoonheid en rechtvaardigheid, reduceren tot louter subjectieve meningen of wetenschappelijke feiten, zal dit leiden tot het menselijke natuur. Dat wil zeggen, als je het allemaal niet meer zo nauw neemt, maar wat goed en kwaad is, en wat de zonde is, dan gaat de mens zelf kapot aan zijn eigen trots. En hij bespreekt dan ook hoe moderne opvoeding en onderwijs van kinderen zo belangrijk is, waarin ze waarden zoals mooi en goed en schoon en slecht niet gereduceerd worden alleen een persoonlijke mening van vader en moeder en weet, maar tot waarden die van God komen en die in de Bijbel staan. Want anders zijn de gevolgen voorspelbaar en we moeten niet ver kijken. Je zintuigen oefenen door ervaring. Nu, het Griekse woord hier gebruikt wordt, dat is een woord die wij natuurlijk kennen. Het woord die hier gebruikt wordt is gymnastiek. Ken je gymnastiek vroeger? Nu nog? Nu heet dat allemaal dan vandaag, heeft dat een ander woord, maar dat is, hoe heet men dat vandaag? Fitness. Wat lief? Fitness. Voilà, fitness. Hè? Maar eigenlijk staat er hier gymnastiek. En dat is niet letterlijk, maar natuurlijk geestelijk je zintuigen oefenen. Oefenen. Herhaling is de moeder der kennis. Dat is er bij mij ingeprent. En ik moest het ook nog een keer in het Latijn ook. Ik heb nooit Latijn gestudeerd, maar bepaalde dingen moest ik van Tijn leren. Hè. Herhaling is de moeder der kennis. Herhalen. Oefening door constante gehoorzaamheid aan Gods woord, Gods wil herkennen, in complexe situaties, nuances onderkennen en herkennen. Het is een proces van training, discipline. Vergeet het, dat instant christendom. Dat is niet naar de McDonald's gaan en zeggen dit en dit en dit. Je hoeft het niet meer te vragen, je moet nu intypen. Tenminste, ja. Ik was een paar maanden terug met mijn vrouw bij haar schoonbroer in Canada. En wij stonden mooi in de rij. En iedereen in de rij, maar iedereen kreeg wat. En we zeiden, allee, ze hadden niks gevraagd. En toen besefte, we moeten dat natuurlijk, we moeten dat van tevoren al zelf. Artificiële intelligentie. En dan krijg je een nummertje en dan moet je het afhalen. Zoals ik zei, een aantal maanden waren we terug bij mijn schoonbroer. Een professor op rust. En in zijn nieuwe huis, een nieuwe villa, heeft hij verschillende kamers. En een van zijn kamers is een muziekkamer. En ik kom daar binnen en er staat een muziekinstrument. En vroeger speelde hij nooit geen muziek. Nee. Ik vond hem altijd een beetje zo'n droge, starre prof. Je kent dat wel, hè. Maar hij stond vol met gitaren. 6-7 gitaren. En in heel zijn huis, overal gitaren. Alleen in de badkamer en het toilet stond er nog net geen gitaar. Maar hij was aan het oefenen sinds zijn pensioen. En ik vertelde hem, zeg ja, toen ik jong was, speelde ik veel gitaar. Maar ik zeg, ik speel al zeker geen 30 jaar niet meer. Hij zegt, je moet dat doen. Hij zegt, allee kom, je hebt de basis. Dus ik ben daar 2 weken geweest. Hij heeft me dat 2 weken geleerd om iedere dag te trainen. Ik heb hem beloofd, als ik thuis kom, zal ik hem niet beginnen. Ik heb ondertussen een nieuwe gitaar gekocht. Een versterkertje. En ik ben nu iedere dag aan het oefenen. Ik heb weer eelt op mijn vingers. Iedere dag, tot vervelend toe van mijn vrouw natuurlijk. Maar ik dacht, ja. Hoe is je huis, hoe ziet dat eruit? Er staan natuurlijk niet overal gitaren overal rond, maar er liggen overal bijbels bij ons. Boeken, geestelijke literatuur, tijdschriften, geestelijke, ja allemaal, het ligt overal rond. En ik heb gemerkt inderdaad, waar je ook in dat huis bij je was, als je even tijd had en even zin, je pakte de gitaar, een ander model, een ander, je begon weer te spelen. Ik dacht, ja, als je kinderen hebt en je hebt iets waar je van overtuigd bent, waarom zou je je huis niet volleggen met boeken? Of misschien gitaren als de muziekfamilie is? Of een paar piano's, ik noem maar wat. Het zet aan. Je kinderen grootbrengen. Dat is hetgene wat je vult, wat belangrijk is in je leven. Maar oefening. En ik merkte door 25, 30 jaar niet meer te spelen. Wat een achteruitgang. Wat heb ik gemist? En nu leer ik dingen opnieuw. Dat ik denk van, mensen. Wat ben ik een armoezaaier geweest. Op gitaargebied al die jaren. Niet omdat ik het niet wist, maar ik had het niet gezien. Ik zag het niet, ik besefte het niet. En nu denk ik van, goh, wat heb je tijd verloren als je daar interesse in natuurlijk hebt. Maar dat is ook in het geestelijk leven zo. Waar hebben wij onze tijd mee, waar hebben wij onze bakal mee gevuld met dingen die minder belangrijk zijn? En waar zijn die grote stenen die zo belangrijk en dierbaar zijn in ons leven? Onder andere ons geloof. En daarom, het is volharden, doorzetten. En iedere keer zie je dat in de Bijbel. De Joden, die moesten feesten vieren. Gedenken. Die denken van, is dat niet duur, op duur ieder jaar hetzelfde? Nee. Wat zegt Deuteronomie? Ze moesten het kinderen, hè, God leer lief hebben met geheel hun hart en ziel en verstand. En gij zult het je kinderen inprenten. Als je onderweg zijt, als je neerligt, als je werkt, bij je spreekt, als je slaapt, andere woorden, tot de vervelens toe. Het is een training, het is een oefening. Het is volharden. En dat is wat de Hebreeënbrief zegt en ook laat zien. Daarom ook de geloofsgetuigen. Dat is een voorbeeld van volharding, doorzetten. En dat heb ik geleerd van het tekstgedeelte. Want hij legt het priesterschap legt hij uit in hoofdstuk 7, dat is geen probleem, dan gaat weer verder hoor. Maar hij was eventjes tot bezinning van mensen, hoe ver staan wij na zoveel jaren van christen zijn in onze kerk? Wat is er veranderd, wat is er bijgebleven? En zitten de stenen stevig vast, die grootstenen in onze bokaal? Of in ons leven gevuld met een beetje zand, die voor ons materieel kleine dingen en dat, maar die niet zo belangrijk zijn. Dat is de boodschap van Hebreeën hoofdstuk 5. En laat vooral het licht in deze duistere dagen, figuurlijk en letterlijk, laat dat maar volop schijnen. Laten we maar zoals Jesaja een keer dicht bij God weer komen. En waar de engelen roepen, heilig, 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 3 keer in het Hebreeuws. Nou, dat wil zeggen, dat is nogal wat hoor. Als Mozes staat voor de brandende brandstruik, hè. Doe maar je schoenen uit, jongen. Hij staat op heilige grond, dat bedoel ik. Kunnen de mensen zien, zoals Mozes van de berg afkwam, dat ons gezicht straalt? Want we hebben weer in het licht gestaan bij de Heer. Dat zou fantastisch zijn, hè. Laten we elkaar bemoedigen op deze manier. En elkaar aanmoedigen tot volharding, oefening,
discipline. Want het brengt alleen maar vreugde en blijdschap. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten we nog danken. Heere God, dank u voor uw liefde en trouw. Voor uw almacht. En voor bovenal uw geduld met ons. Want we schieten, ik zeker, in zoveel tekort. We verzwakken. We worden een beetje laks. Maar Heere, het is goed om iedere keer opnieuw, ook als het avondmaal is, stil te staan wat het allemaal betekent en u gekost heeft. Dat we uw heiligheid en uw licht mogen ervaren en bovenal uw liefde. Ik wil bidden voor deze gemeente hier en haar getuigenis. En al het werk dat gedaan wordt, voor klein, voor groot, voor iedereen, dat het tot zegen mag zijn en vrucht mag dragen. U komt alle eer en glorie toe. Amen.
Hoe ziet jouw levensboek al eruit?